Hey luisteraar, hoe ga jij om met stress en focus? Op 20 juni organiseren wij een event over mentale fitheid. Vergroot je werkplezier en leer je focus te behouden in een wereld vol afleidingen. Laat je inspireren door sprekers als Thijs Launsbach en Mark Tichelaar. Volg leerzame workshops en omring je met meer dan 400 gelijkgestemden. Aanmelden kan via positieveimpact.nu. We zien je graag op 20 juni. Tot dan!
Het is zover. De tweede aflevering van de Duurzame Podcast met niemand minder dan Ruud Veltenaar als gast. En Ruud hebben we zo'n 2 maanden geleden al als gast mogen ontvangen bij ons event van Stichting Nederland CO2 Neutraal. Hij heeft echt een geweldig verhaal verteld over hoe we aan de slag kunnen en wat we allemaal moeten doen. En heel even stond hij stil bij eigenlijk de duurzame doelen die wij onszelf kunnen stellen, die gebaseerd zijn op de 17 Sustainable Development Goals. Er zijn 17 Good Life Goals voor ontwikkeld. En daar gaan we vandaag uitgebreid bij stilstaan en meer over te weten komen.
Welkom bij de Duurzame Podcast. Deze podcast is voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid. Elke week nodigen wij experts uit over diverse onderwerpen. Van het verduurzamen van organisaties tot aan wat jij kan doen om duurzamer te leven. Ons doel is om jou te inspireren en om samen met ons in actie te komen. Dit zijn je gastheren, Nick en Thijs.
Ja, dat zei je helemaal goed, Nick. En misschien meteen leuk om dan een van onze sponsoren te benoemen. Ja, ik hoor in mijn oortje van de redactie dat het moet. Stichting Nederland CO2 Neutraal. Die maakt onder andere deze podcast mogelijk. Ik ben weer, zoals onze vaste luisteraar inmiddels weet, net als jij ook, ben ik weer de boeken en de nieuwsites en de feitjes en weetjes ingedoken. En ik heb iets schandaligs gevonden wat ik eigenlijk al wist. En daar gaan we het misschien vandaag wel verder over hebben. Want Ruud is een onwijze filosoof, positief denker, omdenker, visionair. Nou, dat soort superlatieven. Maar we gaan ons dadelijk aankondigen. Maar ja, is het wel zo positief? Want het IPCC, hoef ik jou niet te vertellen, Nick, en jou helemaal niet, Ruud, International Panel for Climate Change, ja, die hebben voorspeld dat we tegen 2050 zo'n 150 miljoen klimaatvluchtelingen hebben.
150 miljoen. En dat is een uitermate conservatieve schatting. En de werkelijkheid is waarschijnlijk dat het er veel meer zijn.
Ja, en hoeveel hebben we er nu? Een miljoen of zo? En
we oefenen nu met een paar honderdduizend. Ja. En daar slagen we eigenlijk niet in om dat in goede banen te leiden. En dat heeft alles te maken met onze mindset. Het heeft niks te maken met economie, met huizen. Maar het heeft alles te maken met mindset.
En dan even voor de sceptici die denken, ja, hoezo klimaatvluchtelingen? Waarom vluchten die dan? Nou, dat kan onder andere 3 redenen hebben. 1 reden is vanwege een ramp. Gewoon aardbeving, tsunami, orkaan. Lijkt me een goede reden om te vluchten. 2 kan gewoon zijn vanwege de leefomstandigheden. Bijvoorbeeld door ontbossing dat ergens gewoon niet meer valt te leven. 3 kan ook gewoon een keuze zijn vanwege toekomstperspectief. Omdat gewoon de oogst steeds slechter en slechter wordt. Dus je moet ook gewoon daar weg.
Ja, en de neoliberalen hebben de neiging om die mensen economische vluchtelingen te noemen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk geen economische vluchtelingen. Dat zijn mensen die gewoon in een omgeving moeten leven. En hun potentieel moeten ontwikkelen. Die de gelegenheid niet geeft. Hè? En indirect door te vertalen is naar klimaat.
Ja, verschrikkelijk hoe wij hier vanuit ons lekkere verwarmde huis en onze fijne samenleving en sociale vangnet en bankrekening en alles nog wat en volle Albert Heijn gaan zeggen, oh ja, gelukzoekers.
Ja, dat is, dat is heel erg makkelijk. En dan vergeten we ook het historisch verleden. En we moeten dit probleem ook plaatsen in de perspectief. Hè? Want als we gewoon eerlijk zijn naar onze rol als westerlingen in deze wereld, en we gaan een paar eeuwen terug, dan zien we toch dat wij hier in Europa vooral op grote schaal grondstoffen hebben weggeroofd uit de landen waar het nu problematisch is. In ruil voor kralen en spiegels. Ik ga een beetje kort door de bocht, maar dat is toch wat het in essentie is. Daarna zijn wij, dankzij die rijkdom die we ons daarmee hebben eigen gemaakt, zijn wij hier in het Westen op grote schaal fossiele brandstoffen gaan verbranden. En wie hebben daar nou het meeste last van? Al die mensen in Afrika en deel in Azië die we eerder hebben geplunderd. Ja. En dan zeggen we in ruil daarvoor, wat wij hier nu hebben is van ons, je komt er niet in en bouwen we hele hoge hekken en zetten we mannen en vrouwen met mitrailleurs ervoor. En we zijn dus gewoon vergeten wat onze eigen rol is in het verleden. Dat maakt ons en jou en mij niet schuldig, maar wel verantwoordelijk voor de oplossing.
Als kleine teaser voor het interview zometeen, kunnen we mensen wat hoop geven? Heb jij wat oplossingen petto?
Wat oplossingen?
Want je zegt het is mindset, dus het kan.
Het is allemaal gedrag. Hè? Dus als wij mensheid het probleem zijn wij ook de oplossing. Dus ik ben heel erg optimistisch over waar we gaan landen. Zullen we het zo meteen misschien nog over hebben. Er zijn twee scenario's die leiden tot een betere wereld. Het eerste scenario is, we voeren zelf de regie over de transitie van onze instituten en systemen die we 180 graden moeten laten kantelen. Daar hebben we nog 10, 15, maximaal 20 jaar de tijd voor. Doen we dat niet, en ik geloof, daar ben ik niet zo optimistisch, dan krijgen we route 2. De wal keert het schip, creëert de natuur voor ons een probleem dat groter is voor ons als soort. Dat de continenten, de religies, de politiek zal overstijgen en worden we als soort gedwongen om onze systemen en instituten te veranderen. Ja. Vanuit crisis, een diep ontwrichtende 5, 6, 7, 8 generaties aanhoudende crisis. Fantastische tijd, kunnen we heel veel van waarde zijn voor andere mensen. Dus dat zijn de mooiste tijden om in te leven. Dus daar ben ik ook zelfs positief over. En beide wegen brengen ons de wereld waar we naar verlangen. Dus ik ben heel erg optimistisch over waar we gaan landen. Maar de route daar naartoe is alleen maar interessant voor degene die een mindset hebben om bij te dragen in plaats van alleen maar te nemen.
Ik kan hier wachten om er meer over te horen. Volgens mij heb jij ook een positief nieuwtje gevonden, Nick. Wat misschien niet helemaal zeggen. In verhouding staat met de grootte van het probleem. Maar het is wel
iets luchtiger. Ja, is ook wel lekker, toch?
Ja, letterlijk luchtiger.
Want, nou, wat jij weet, denk ik wel dat vuurwerk heel vervuilend is, toch?
Ja, nou, ook niet alleen qua natuur en milieu, maar ook gewoon voor diertjes natuurlijk. Al die knallen en zo.
Precies. En de vingers en de duimen en de ogen.
Ja, ja, dus aan alle kanten is het niet zo handig om vuurwerk af te steken. Ik las dus een artikel en ik wist helemaal niet dat in China is vuurwerk al verboden.
Dus in China? Ja, het vuurwerkland.
Ja, er stond in dat in China vuurwerk al verboden is. Volgens mij wordt het er nog massaal gemaakt, maar niet meer afgestoken in ieder geval. Dus, Daan Rozengaarde, die heeft daar een oplossing voor bedacht. Hij dacht van, vuurvliegjes. En duurzame vuurvliegjes. Dus toen dacht ik, ja, maar gaan we dan met z'n allen vuurvliegjes de lucht in laten voor één dag? Dat was ook weer niet het idee. Hij wilde het effect van vuurvliegjes na gaan bootsen door in een soort van zeepbel licht te laten weerkaatsen. Zodat we toch vuurwerk hebben, maar dan duurzaam.
Ik snap er niks van, maar het ziet er vast mooi uit.
Maar Daan is ook kunstenaar, dus die bedenken dit soort dingen.
Precies,
waarbij Daan wel een compliment verdient, want hij combineert zijn kunst altijd met dit soort innovatieve ideeën. Dus het is een groot denker en een bijzondere kunstenaar. Dus ik vind het een interessante gedachte.
Ja.
En een bijzonder optreden bij College Tour, maar dat is een ander verhaal. Ik weet niet of je die kent.
Nou, maar ik denk als we straks om 12 uur allemaal zeepbellen lucht gaan laten, is toch een ander effect. Maar het is een goed begin.
Interessant is in wat je zojuist zei. Hè. China heeft dit besluit genomen. We zien daarin eigenlijk een voorbeeld dat in tijden van crisis, en we zitten nu een klein beetje in crisis die verder zal cumuleren, maar dat in tijden van crisis een dictatuur toch wel wat voordelen heeft.
Ja.
Dus ietsje meer China in Europa op termijn zou echt heel welkom zijn. Niet dat wij iets met de Oeigoeren moeten, ietsje meer dictatuur, ietsje meer leiderschap, iets meer regie over mensen die het algemeen belang dienen. Ja, dat zou heel welkom zijn. Ja.
Wat kunnen wij leren van Noord-Korea? Een beetje zoiets.
Zoiets.
Maar dan wat subtieler.
Ongeveer.
Ja, is in elk geval. Ik zit zijn tong in te slikken van ja, hier ga ik echt niks over zeggen. Okay. Wie is Ruud wellicht, vraag je af. Zal ik er wat over vertellen, Nick?
Ik ben heel erg benieuwd. Ja.
Inspirator van transformatie. Dat mag wel gezegd worden. Filosoof, dwarsdenker. Je hebt gestudeerd in Parijs, New York en Amsterdam. Daarna heb je nog Business Administration in Boston gedaan. Je hebt miljarden mogen investeren als impact investor. Je staat in elk geval voor corona honderden keren per jaar op het podium. Je spreekt over de toekomst, innovatie, duurzaamheid, verandering. Je bent auteur van Once Upon a Future. Hoe je zelf je koers kan kiezen in de veranderende wereld. En waar we het met name met jou over willen gaan hebben vandaag. Je bent ook SDG, Sustainable Development Goal Ambassador. En voor de mensen die we willen weten.
Op de jas, de speld.
Ja, het zit op de jas, die toen trui.
Ik had
al mijn jasjes, al mijn colbertjes, zelfs mijn regenjas buiten. Er zit zo'n speldje op.
Ja. Ja. 17 doelen, 169 subdoelen en 230 indicatoren.
Ja, dat is het.
We hebben het over.
Ja, nou, laten we dan na de bumper daar een mooie vraag over stellen.
Yes. En die ging ik doen. Jouw naam staat erbij.
Ik heb hier Thijs doorgekrast en Nick aangezet. Op mijn kaartje. Kijk,
als bij het antwoord maar mijn naam staat. Laten we het antwoord ook aan jullie.
We hebben de autocue voor jou al mee. Dan kan je het antwoord gewoon oplezen.
Nee, we hadden het vandaag dus met name over wat je persoonlijk kan doen. En eigenlijk mijn eerste vraag is dan ook van, veel mensen die je spreekt, die zeggen altijd van, ja, ik kan dat wel doen, maar in China of waar dan ook gebeurt dit en zijn er oorlogen. En heeft het voor mij echt totaal geen nut om nu mijn afval te gaan scheiden.
Dat horen we veel op verjaardagsfeestjes.
Precies dat, precies dat.
Ja.
Wat zouden ze nou wel kunnen doen en waarom zouden ze het nou wel moeten doen?
Ja, ten eerste is het niet waar wat die mensen denken. Want als ze zeggen de Chinezen zijn aan de beurt, want dat zijn veel grotere vervuilers dan wij Nederlanders, is dat niet waar. Dat is een belemmerende overtuiging, dat is echt bias. Want de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking, als we dat bekijken, is het in China significant beter dan in ons land. Als we kijken naar de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking van alle landen in de wereld, hoort Nederland bij de onderste 10. Wij behoren tot de allerslechtste jongetjes van de klas. En in China is het niet geweldig. En het probleem is natuurlijk dat er 1,3 miljard mensen zijn. Ja. Dus in totaal gaat het natuurlijk om een veel grotere uitstoot. Maar als we gewoon simpelweg kijken, mijn recht als mens, als ouder, als grootouder, is X ten aanzien van CO2-uitstoot. Dan moeten we ons realiseren dat wij in Nederland behoren tot de allerslechtste in de wereld. Dus dat, alleen daarom al zijn we aan zet. Of het er nou toe doet of niet, wij zijn echt aan zet. En twee, wat we ons moeten realiseren, dat als wij Westelingen, heb ik het niet over 8 miljard mensen, maar 1,3 miljard mensen, jullie en ik. Rijke mensen, die al 3 eeuwen lang elk jaar een verbetering zien in hun vooruitgang als het gaat om welvaart. Als 1,3 miljard mensen hun CO2-footprint halveren, en ik weet uit eigen ervaring dat het niet moeilijk is, zullen we zo meteen nog wel over hebben. Als 1,3 miljard, niet 8 miljard mensen, 1,3 miljard mensen hun footprint halveren, schuift de Earth Overshoot Day 3,5 maand op. Dus dan gaan we van juli naar november.
Ja, misschien goed om dat even toe te lichten, wat de Earth Overshoot Day.
De Earth Overshoot Day wordt al meer dan 70 jaar berekend door een wetenschappelijk instituut. En de Earth Overshoot Day wordt bepaald door twee momenten. Het eerste moment in het jaar is de dag waarop wij meer grondstoffen onttrekken aan de planeet dan de planeet in een jaar kan regenereren. Dus de dag in het jaar waarop we de aarde onherstelbaar beschadigen door haar leeg te roven en de aarde niet de tijd krijgt om te herstellen. Tweede moment dat de Earth Overshoot Day bepaalt, is wanneer wij, de mensen, 1,3 miljard rijken, niet de armen, 1,3 miljard mensen meer uitstoten, methaan, ammoniak, stikstof, CO2, dan de continenten, de oceanen en de atmosfeer kan absorberen. Dus dat is de dag in het jaar waarop we de aarde onherstelbaar vergiftigen. Nou, die twee data, die worden bij elkaar opgeteld. Dat heet de Earth Overshoot Day. En schrik niet, in 2021, het is net uitgerekend, lag die ergens eind juli. Dus dat betekent dat 1,3 miljard, doen niet 8 miljard mensen, 1,3 miljard mensen doen dit. Dat 1,3 miljard mensen op een manier leven, dat als iedereen zo gaat leven op deze planeet, we meer dan 2,5 planeet nodig hebben. En als we dan kijken naar Nederland, want ja, wij doen er niet toe, hè, dat kleine landje, die 17 miljoen Nederlanders. Nederland zit op 17 april. Dus voor Nederland is het op, hoe wij in Nederland leven, is het op 17 april.
17 april.
Dus als iedereen gaat leven zoals wij Nederlanders, 8 miljard mensen gaan leven zoals wij Nederlanders, hebben we bijna 4 planeten nodig.
Ja.
Nou, als dat geen reden is om er iets aan te doen en je te verschuilen achter de Amerikanen, de Australiërs of de Chinezen, dan ben je een slecht voorbeeld voor je kinderen en zou je eigenlijk geen ouder mogen zijn.
Ja, en toch kunnen dus mensen denken van oké, dus wij Nederland zijn toch wel wat impactvoller dan ik dacht. Maar ik als individu in mijn eentje, wat Nick al zegt, een beetje afval scheiden. Wat op mijn rechtervoetje letten als ik op de snelweg rijd. Ja, wat heeft het nou voor zin?
Ja, nou, het heeft misschien, als we het hebben over impact, CO2-uitstoot, impact op de planeet, impact op de samenleving, is het misschien verwaarloosbaar, want het is niet meetbaar. Dus als ik dat blijf doen, wordt de wereld er niet slechter van. Er zijn mensen die zo denken. Maar ik zou die mensen willen uitnodigen om zichzelf de volgende vraag te stellen, de volgende reflectie te doen. Stel je voor dat je bent ouder of je bent grootouder met deze levensovertuiging, deze levensstijl, deze arrogante houding ten opzichte van het leven. En dan zou je jezelf de vraag moeten stellen, goh, als ik nou tegen mijn kleinkind of tegen mijn kind of tegen mijn buurmeisje of tegen mijn collega zeg, weet je, eigenlijk help ik de wereld een heel klein beetje naar de kloten. Als je kijkt hoe ik leef, hoe ik consumeer, wat ik eet, hoe ik van A naar B ga, hoe ik met energie omga. Het doet er niet toe, maar in essentie, als ik even een heldere reflectie heb, in essentie help ik de wereld een heel klein beetje naar de kloot. Alleen niemand die het merkt. En het is ook niet meetbaar. Nou, zeg dat eens tegen een kind van 4. Opa, helpt de wereld een heel klein beetje naar de kloten. Maar niemand die het merkt. En kijk dan naar de wenkbrauwen van zo'n kind van 4.
Ja.
Die denkt eigenlijk, ben jij wel mijn opa?
Ja, dat kindje denkt niet van, oh, mijn opa, als het marginaal is, dan zie ik het door de vingers. Nee,
nee, zo'n kind die nog onbedorven is en geen belemmerende overtuiging heeft en ook nog geen belangen heeft, die denkt, wat is er met mijn opa aan de hand? Wat is er bij zijn geboorte misgegaan? Dat hij er zo'n levenshouding op nahoudt. En wil ik dat eigenlijk wel volgen? En wil ik eigenlijk überhaupt wel dat hij opa is? Dus je moet jezelf de vraag stellen, waarom wil je een negatieve impact hebben op deze planeet, op de mensen en alles wat daarop leeft, als je tegelijkertijd het ook ietsje beter kan doen? En dan is het misschien niet meetbaar, maar als je daarmee een voorbeeld kunt zijn voor andere bedrijven, voor andere mensen in de straat, bij de Rotary Club, voor je collega's, voor je kinderen. Waarom zou je het dan niet doen? Het maakt het leven een stuk aangenamer. Want het creëren van een betere wereld is geen werk. Het is geen project. Je doet het niet van maandag tot vrijdag. Het is een levensstijl. Het is een overtuiging. Het is op hoe je in het leven staat. Waar je voor staat en waar je op staat. Ook in dit geval op onze planeet. En daar hoort gewoon een besef bij. Dat wij hier zijn heel tijdelijk. Om een bijdrage te leveren. Financieel, sociaal, ecologisch. En niet om de boel naar de kloten te helpen.
Ja. Ben je zelf vader of opa?
Ik heb 3 kinderen. Ik ben nog geen opa, maar ik heb 3 kinderen. En ik kan je. Ja, het is een uitdaging om je kinderen te mogen begeleiden de wijde wereld in. En ik noem wel eens gekscherend. Ik praat veel over de toekomst van het onderwijs. Voor het onderwijs ook. En ik noem ouders wel eens het grootste gevaar voor kinderen. Nog een groter gevaar dan scholen. Want scholen zijn ook een heel groot gevaar voor kinderen. Want die leren je werken in plaats van leren leven. Maar ouders zijn het grootste gevaar voor kinderen. Omdat ouders, en jullie niet, maar gewoon alle andere ouders. Ouders maken eigenlijk bewust of onbewust een denkfout. En wat zij denken, wat ze verwarren, is dat het projecteren van hun verwachtingen hetzelfde is als het geven van liefde.
Mm-hmm.
En dat bedoelen ze allemaal goed, het projecteren van verwachtingen. Jongen, je moet zorgen dat je je CITO-toets 548 punten haalt. Dan kan je naar het gymnasium en dan kan je daarna je bul halen. En als je het mee zit, haal je 2 masters. En als het dan heel erg mee zit, heb je op je 30ste 2 burn-outs. Omdat papa dat niet kon eigenlijk. Die kon zijn gymnasium niet halen of die kon geen MBA halen.
Ja.
Dus wat ouders moeten leren is dat ze, of eigenlijk zouden moeten doen, is minder hun verwachtingen projecteren en meer op zoek te gaan naar het potentieel van kinderen. Waar zijn ze nou eigenlijk heel erg goed in? Dat ontwikkelen, want dat is namelijk waar je kunt onderscheiden van anderen. Het ontketenen van de passie. Ervoor zorgen dat ze ook uitvinden niet alleen waar ze goed in zijn. En dan niet het beste van de wereld, maar het beste voor de wereld zijn. Je passie ontketenen als kind. En als je dan doet waar je steen goed in bent en wat je passie is. Wat jullie hier bij de duurzame adviseurs denk ik elke dag doen. Doen waar je steen goed in bent en wat je passie is. En dat een positieve impact heeft op mensen en samenleving en alles dat daarop leeft. Ja, dan ga je nooit met pensioen, want het is geen werk. Het is namelijk het allerleukste wat er is. Het maakt het leven betekenisvol. En heb je de garantie dat je gelukkig sterft.
Ja.
Zoiets.
En ik leg ook de link naar gewoon je persoonlijke stukje geluk en zingeving. Dat als het gaat om duurzaamheid, hebben sommige mensen inderdaad op verjaardagsfeestjes dus dat soort keulargumenten van ja, hoeveel impact heeft het nou wat ik doe? En ja, technisch gezien, nee. Wat jij in je eentje als een van die 8 miljard mensen doet, gaat er echt niet voor zorgen dat die Earth Overshoot Day iets gaat opschuiven.
Nee.
Maar doe dat maar 1,3 miljard en dan komen we al ergens. Maar technisch gezien heb je een punt. Maar zo kijk je toch ook niet naar wat je voor de rest in je leven doet. Wat jouw passie ook is, wat je ook doet elke dag, waar je energie van krijgt, waar je zingeving uithaalt, wat jouw leven betekenisvol maakt. Daarvan denk je toch ook niet na over, ja, maar wat maakt het nou eigenlijk uit?
Ja.
Nee, dat doe je, want het geeft je een goed gevoel. En dat vind je fijn. En dat past bij je normen en waarden.
Bij de meeste mensen. Hè? En dit is dan nog een elitaire discussie. Want wij kunnen deze discussie voeren omdat we niet een zon hebben op ons branden. En een omgevingstemperatuur geeft van 52 graden. Waardoor we moeten gaan nadenken, welk bootje springen we zo meteen en naar welk land laten we ons varen. Dus het is ook een beetje een elitaire discussie.
Ja.
Maar teruggekoppeld naar wat je net zei. Het maakt het leven, maar ook het werken en ook het ondernemen en ook het leiden. Als je bijdraagt. Paul Pommel heeft net een geweldig boek geschreven, Netto Positief. Als je meer kan geven dan nemen en je verdient er uiteindelijk wel geld aan. Daar is niks mis mee. Een marktaandeel en groei is ook niet erg. Maar als je uiteindelijk per saldo, ecologisch, financieel, sociaal, meer geeft dan neemt, dan ben je een voorbeeld voor anderen. Ben je inspirerend als mens, als organisatie, als bedrijf, als leider. En gaan anderen je volgen. En dat is ook een reden om het te doen. Niet alleen maar omdat het noodzakelijk is. Niet alleen omdat het een ongekend genoegen is. Maar leiderschap gaat vooral over, in deze tijd tenminste, over een voorbeeld zijn voor anderen in het goede doen. Vanuit de bedoeling. Niet vanuit doelen, maar vanuit de bedoeling. En dat is een bijdrage leveren aan het creëren van een wereld waar we allemaal naar verlangen. En als je daarin één persoon per week inspireert omdat jij het goede doet. En niet omdat je ze vertelt wat ze moeten doen. Maar je bent het voorbeeld in het goede doen. Waarde creëren. En daar geld van verdienen is niks mis mee. En één per week volg je 52 per jaar. 520 in 10 jaar. Een paar duizend in je leven. En al die mensen die jouw voorbeeld volgen, inspireren ook één persoon om dat te doen. Is jouw impact op de wereld honderdduizenden mensen groot. Dat is een reden volgens mij om er serieus over na te denken. Of jouw bijdrage er niet toe doet.
Wat vind je dan van de Jeff Bezos en al die andere rijken die nu de ruimte in gaan? Want die inspireren aan de ene kant ook heel veel mensen. Die geven ook heel veel werkgelegenheid en doen aan de ene kant heel veel goed. Aan de andere kant schieten ze ook de ruimte in.
Ja, voor mij zijn ze knotstapelgek. Als ik heel eerlijk ben. He, ze doen niet heel veel goed. Ze hebben mensen in dienst. En die mensen heeft ze schat helemaal rijk gemaakt. He, Jeff Bezos heeft in de coronatijd volgens mij $84 miljard verdiend. Door niks te doen, niks extra's te doen. Maar
gewoon, voor de duidelijkheid, de grote baas van Amazon.
De grote baas van Amazon. Ja. Ik geloof tussen de 80 en de 90 miljard extra verdiend door niks te doen. Maar door corona mensen meer zijn gaan bestellen. Ik ben geen socialist, ik ben geen liberaal. Ik vertegenwoordig ook geen partij. Ik ben voor 8 miljard mensen in één planeet. Dat is een beetje mijn partij. En als je dan gewoon objectief daarnaar kijkt en iemand verdient door niks extra's te doen. En het geluk dat die Amazon ooit is begonnen en hele goede mensen heeft geworven. En hij heeft ze niet opgeleid en ook hun studies niet betaald. Hij heeft ze gewoon uit de markt getrokken. En hij heeft internet ook niet uitgevonden en ook niet geïnstalleerd. Maar daar maakt hij ook gebruik van. Dus zo bijzonder is het allemaal niet. Beetje geluk gehad onderweg. Goede mensen om zich heen. Goede adviseurs. En dan verdien je in coronatijd, in 2 jaar tijd, dat het met een hoop mensen slecht gaat, verdien je 85 miljard. Dat vind ik als mens. Niet als socialist of als liberaal. Maar als mens. Nou, laten we dan gewoon 84 miljard afromen. En dat gebruiken om de wereld een stap verder te helpen. Dan kan die 1 miljard houden. Dus heb je echt heel veel geluk gehad dat je met niks doen 1 miljard mag houden. En de rest romen we gewoon af om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Hè? Zowel voor de planeet en alles wat erop leeft. En voor de mensen en inclusiviteit en armoede enzovoort. Als jij er dan voor kiest om miljarden weg te pissen, sorry dat ik het woord gebruik, om een wedstrijdje te houden met anderen, om wie het eerste bij Mars is, dan ben je noir. Dan is er bij je geboorte iets misgegaan.
Ja.
Ja, maar vind jij dat eigenlijk alle superrijken het grootste deel van hun geld zouden moeten afromen voor goede dingen?
Ja, het is makkelijk om ja te zeggen. En dan kan ik meteen zeggen, ja, goh, Ruud, maar je bent ooit met Planet Internet begonnen en je hebt ParkMobile opgericht. Hoe doe jij dat dan? Nou ja, ik doe dat voor een deel. En ook eigenlijk al vanaf het begin. Maar het is te makkelijk om te zeggen, die rijken moeten ter beschikking stellen. Ik denk dat we eigenlijk in het onderwijs, beginnend bij de zandbak en de lagere school, het primair onderwijs, moeten we kinderen eigenlijk een mindset meegeven in die crisis die aan het cumuleren is. Dat geven eigenlijk veel fijner is dan nemen. En als we kinderen laten ontdekken, niet leren door te vertellen hoe het moet, maar als we ze laten ontdekken in de zandbak, dat geven uiteindelijk veel fijner is dan nemen, omdat je hart begint te schreeuwen van genot. Dan kweken we eigenlijk, sorry dat ik het woord kweken gebruik, dan helpen we mensen de wereld in met een mindset dat ze meer willen geven dan willen nemen. En voordat je het weet zijn ze de leiders van Amazon en van Unilever en van andere bedrijven. En dan is het niet het goede doen, dan is het gewoon een manier van leven. Het is niet meer werken aan je imago, werken aan je reputatie.
Ja, shareholder value.
Greenwashing. Ja. We moeten allemaal in een elektrisch autootje gaan rijden. Natuurlijk is dat belangrijk en natuurlijk is het goed. Maar het werkt pas echt effectief als het vanuit de bedoeling, vanuit je hart ontstaat en gegeven wordt. En rijken kunnen daar het goede voorbeeld geven. En er zijn er veel die dat doen. Laten we niet alleen maar de Jeff Bezos over één kam scheren dat niemand dat doet. Er zijn heel veel rijke mensen die ongelooflijk goed werk doen voor de wereld.
Ja.
Want Elon Musk, die had toch... Wat tweet hij nou laatst? Toen werd hij ervan beschuldigd van als je zoveel miljard zou geven aan de hongersnood, dan zou je de hongersnood kunnen laten verdwijnen.
Dat hij met zijn vermogen honger zou kunnen oplossen.
Ja, en toen had hij gezegd van nou, als jullie mij vertellen waar ik het moet storten, zodat ik dat echt dat probleem oplos, dan ga ik meteen mijn aandelen in Tesla omruilen. Wow.
En ook gedaan, hè?
Heeft hij dat helemaal...
Heeft het ook gedaan, wordt ook geïmplementeerd, wordt de stichting opgericht. Er gaat inderdaad miljarden naartoe en er wordt een bijdrage geleverd. Net zoals Bill Gates dat deed met medicijnen en polio. Is Elon Musk nu echt...
Wat een held.
Ja, dat is het echt. Ja, en ik ken Elon een heel klein beetje. Niet goed, maar we zitten samen als commissaris in een Israëlisch batterijenbedrijfje. Dus ik ontmoet hem wel eens.
Dit is wel level name dropping waar ik niet aan mee kan doen.
In mijn geval beperkt het zich ook tot Elon, moet ik zeggen. Maar we zitten samen in een batterijbedrijf. Dat zich bezig met vaste stofbatterijen. En het leuke is, als je iets meer weet van de achtergrond en zijn drijfveren. De Tesla en auto's is eigenlijk niet meer dan een instrument. Ja. De auto's zijn niet meer dan een instrument. En het zijn een instrument om een netwerk te creëren en geld te verdienen. Zodat er zometeen op grote schaal echt duurzame batterijen geleverd kunnen worden. En niet aan grote bedrijven alleen of aan vliegtuigen, maar vooral aan mensen thuis. Dat als we allemaal zonnepaneeltjes op het dak hebben of allemaal glas hebben voor de ramen. Dat ook elektriciteit opwekt. Dat wij die energie zometeen zelf kunnen opslaan. Zodat we onafhankelijker worden als samenleving. Dat we onafhankelijker worden als samenleving, als mens, als individu. Van de overheid en de grote energiereuzen. Omdat we zelf onze eigen energie kunnen opslaan en kunnen delen met de mensen met wie we willen. En dat betekent eigenlijk dat Elon in dit geval technologie inzet als sociale innovaties, burgers met elkaar voor elkaar, dat uiteindelijk leidt tot de democratisering van producten en diensten. En dat herstelt eigenlijk de balans tussen de overheid, de markt en de samenleving. Want die balans is helemaal verstoord. De markt is dominant, een overheid reguleert niet en de samenleving is meer consument dan partner van de overheid en van het bedrijfsleven. En wat Elon eigenlijk probeert, en waar technologie ook primair voor ingezet zou moeten worden, is het herstellen van de balans, de machtsbalans tussen een overheid die moet reguleren, een markt die waarde moet creëren en een samenleving die voor elkaar moet zorgen.
Ja, dus eigenlijk is zijn hele conglomeraat van SpaceX en Tesla en die gigafactories, eigenlijk is het meer een energiebedrijf.
Maar hij gaat ook de ruimte in dan, toch?
Ja, hij heeft ook zo zijn eigenschappen. Hè? Overigens weet ik dat zijn droom om op Mars te kunnen leven, dat een realistische droom is voor hem. En het is niet zo'n gekke gedachte. Hè? Want als wij niet in staat zijn om tijd te keren, hè, zullen we als soort niet verdwijnen op deze planeet. Maar ons leven zal toch wel drastisch veranderen ten opzichte van hoe het nu eeuwenlang is. En Elon denkt dan daarin wat verder en misschien iets te ver. En denkt dat om te overleven als soort moeten we naar Mars. Nou ja, dat is een droom. Hè? Het zou voor mij een nachtmerrie zijn om daar de hele dag in de bubbel te moeten leven. Dan sterf ik liever op deze planeet.
En dit moet zeker geen roddelpodcast worden, maar ik vind het toch even interessant. Omdat ik ook misschien voel dat de luisteraar die vraag heeft. Wat maakt nu dat we Jeff Bezos een beetje afschrijven als gek? Dat hij naar de ruimte wil. En dat we Elon Musk eigenlijk geniaal vinden. Terwijl hij ook gewoon.
Dat is niet wat ik zeg. Want ik vind ook zijn droom om naar Mars te gaan, vind ik een irrealistische. En hij zou dat geld en die energie en de tijd beter kunnen besteden om het leven op deze planeet te verbeteren. Dus ik vind hem daarin net zo manichiaal als.
Het is mogelijk, maar ja.
Ja, we hebben, de prioriteiten liggen een beetje verkeerd. Ja. Laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja. Ja.
Als we kijken naar de problemen die we nu hebben, en die gaan cumuleren, die stapelen, zowel sociaal als ecologisch, hè, want we hebben het vaak over klimaat en over biodiversiteit. Dat zijn grote uitdagingen, maar sociaal is de uitdaging minstens zo groot. Als we het hebben over ongelijkheid. En als we nou gewoon met z'n allen, en zeker de rijken voorop, daar wat meer tijd en geld in stoppen. En dan kunnen we de mensheid een stap vooruit helpen op de planeet en al het leven dat daar verder op tiert.
En je zei net zelf, want jij hebt ook links en rechts wat centjes verdiend. ParkMobile, onder andere, waar je medeoprichter van bent, zeg ik het goed?
Nee, de oprichter.
Oprichter zelfs. Durf je dat over te zeggen? Niet in miljoenen, maar in percentages. Of als je dat niet doet, zeg dat ook eerlijk. Maar besteed jij een bewust percentage van jouw inkomen nog steeds bijvoorbeeld jaarlijks aan goede dingen?
Oh, zeker. Veel bedrijven doen dat op basis van netto winst. Dat is makkelijk, want dan heb je eerst alles afgeroomd. En als je dan een beetje winst overhoudt, dan is het makkelijk.
Doe nog even een giga-investering in december. En dan,
dan hoeft dat ook niet. dat is doing well, geld verdienen. En daarna, als we genoeg verdiend hebben, nog een klein beetje doing good. Maar ik denk dat het andersom moet zijn. Doing good is waarde creëren. En als je dat goed doet, verdien je daar geld aan. Besteed ik elk jaar, eigenlijk elke maand, maar het cumuleert naar een gemiddelde per jaar. En niet van mijn winst, 10%, maar van mijn omzet. Bruto toegevoegde waarde. Dus dat betekent wat ik omzet als spreker en als schrijver. Daar gaan de omzetkosten vanaf om die omzet te genereren. Daar hou je bruto toegevoegde waarde over. Ja. En daar 10% van investeer ik in doing good.
Dus de kosten voor je kilometers, je laptop, je website, dat gaat er nog even vanaf?
Marketing en verkoopkosten. Ja. Ja, om die omzet te genereren. Maar het personeel niet. Nee. En huisvesting ook niet. En investeren in het ontwikkelen van nieuwe colleges en lezingen ook niet.
Maar nu begrijp ik je tarief ineens.
ik sprak vanochtend een basisschool in Kijkduin. En daar ga ik drie keer een verhaal vertellen. Eén keer voor ouders, één keer voor leerkrachten en één keer voor de kinderen. voor €500 drie keer. Ja. He, dus die zijn er ook, maar er zijn ook tarieven van €25.000 als een grote partij langskomt en zegt, wil je daarvoor een theater toespreken?
Nou, bereid je voor, want er komt later in het interview komt een hele irritante soort van duurzaam dilemma je kant op, wat hier een beetje mee te maken heeft.
Oké, dat is mooi. Wat misschien wel noemenswaardig is, hè, even los van dat ik dan 10% van mijn bruto toegevoegde waarde economisch gezien probeert het te vertalen naar doing good. Hebben wij als gezin ook een lucky bastard tax geïntroduceerd voor ons. En dat is bovenop. En een lucky bastard tax is dat wij, als wij geld verdienen, netto, waar geen belasting over betaald wordt, dan vind je eigenlijk, ben je eigenlijk een lucky bastard. Hè? Als je ergens geld verdient en je hoeft daar geen belasting over te betalen. Verkoop van je huis bijvoorbeeld, hè, hoef je geen belasting te betalen.
Ja.
Als je auto met winst koopt, hoef je geen belasting over te betalen. Vind ik heel gek, hè, dat je winst maakt en daar geen belasting over hoeft te betalen. Als je aandelen in het buitenland hebt, hoef je geen dividendenbelasting te betalen. En wij als
heel toevallig je holding in Frans-Polynesië staat.
Dat
soort geintjes, ja.
Dan ben je niet alleen een lucky blaster, maar
een eikel.
Dan ben je ook een beetje een klootzak.
Ja. Ben blij dat wij met z'n drieën erover eens zijn.
Wij hebben als gezin met elkaar afgesproken, ook met mijn kinderen, en die praktiseren dat ook, zijn nog studerend, maar praktiseren dat. Als wij ergens iets aan verdienen en het is niet belast, 25% van de winst besteden we aan doing good. En dat noemen wij in ons gezin de lucky bastard tax.
En kun je daar een voorbeeld van noemen, waar dat dan doing good kan van alles zijn?
Ik hou heel erg van om het zo simpel mogelijk te houden. Hè? Ik ben heel recent, we moeten trouwens wel even over de Good Life Goals hebben ook. Maar dit is wel leuk. Hè? Ik ben recent verhuisd van het Gooi naar Den Haag. Midden in de ambassadewijk wonen we nu. Daar wonen we nu enige tijd. En toen wij daar gezetteld waren, hebben we een housewarming gedaan. Voor de ambassades in de buurt en wat buren, dus, weet ik veel, tussen de 50 en 100 mensen waren er. En die zeiden, Ruud, je bent de spreker, zou jij vanavond ook niet een verhaaltje willen vertellen? Dus ik heb ook gewoon die groep mensen die ik nauwelijks kende of niet kende, verteld. Een verhaaltje gehouden over wat wij in Den Haag zijn gestart. En dat is onder andere gefinancierd vanuit de Lucky Bastard Tax en die 10% waar ik net over sprak. En wat wij in Den Haag doen, we hebben een hele grote keuken met een professionele fornuis en echt goed geregeld, omdat ik van koken hou. En wij koken elke vrijdag, 50 maaltijden sinds we in Den Haag wonen. Voor arme mensen in Den Haag. Dus gezinnen die onder de armoedegrens leven. En kinderen hebben, dat hebben we wel eens voorwaarden. Met kinderen, dus kinderen die met honger naar bed gaan. 1 op de 8 kinderen in Nederland gaan met honger naar bed. Dat is echt heel veel. We hopen met Nederlands realiseert. 1 op de 8 kinderen in Nederland gaan met honger naar bed. Dus wij hebben gezegd, wij gaan dat in Den Haag op kleine schaal, binnen mijn beïnvloedingssfeertje, gaan we de Lucky Bastard Tax voor een deel en die 10% van de bruto toegevoegde waarde besteden in het bereiden van 50 maaltijden elke vrijdag. En die halen de mensen bij ons op.
Dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker, dat je ook echt wat doet.
Weet je wat leuk is? Dus ik vertel dat verhaal die avond. We zijn nu 3,5 maand verder. 2 ambassades doen het nu ook. Ja. En 2 buren achter ons zeggen ook, we zijn aan het onderzoeken hoe wij dat ook kunnen doen. En misschien niet 50, maar 5.
Ja, en daar heb je niet eens geld voor nodig. Hè? En dan kan
het
ook gewoon gaan doen.
Het kost nauwelijks meer geld.
Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want in principe geld geven is eigenlijk best wel een makkelijke manier.
Ja.
Maar zoals wij ook met de duurzame adviseurs hebben ook gezegd. Oké, wij bezitten ook gewoon heel veel kennis. En die kunnen we ook op de juiste manier besteden. Soms aan goede doelen of mensen die dat nodig hebben. Zonder daar geld voor te vragen. Zeg maar. Dus op die manier ook je kennis te delen in plaats van alleen maar het geld weg te geven, is denk ik ook. En dat doe je dan in combinatie eigenlijk door en te koken en dan ook nog.
En een voorbeeld te zijn voor anderen. Ja. En dan zijn we terug bij de vraag, ja, doet er niet toe wat ik doe? Nou, mijn impact hierin zal echt marginaal zijn. Dat een paar kinderen gaan met een vol buikje naar bed. Maar dat je andere mensen daarmee inspireert. En dat hoeft niet te zeggen dat ze allemaal hoeven te gaan koken. Maar iemand anders denkt dan, ja, maar misschien moet ik toch iets meer voor vluchtelingen doen.
Ja.
Laten we als wijk ervoor zorgen dat we 1 Afghaanse vluchteling en zijn gezin, dat ze een huis vinden en een baan vinden. En laten ze daarin begeleiden.
Ja,
en
precies.
En als je dat met 10 buren doet, is de kans dat lukt heel erg groot.
Ja.
Ja, precies. En ook als je bijvoorbeeld timmerman bent of wat dan ook jouw vak is, dat je dat inzet in plaats van zeggen, nou, ik maak wel een paar €100 over. Ga kijken of je misschien vluchtelingen kan helpen als ze ergens problemen hebben of als ze, weet ik veel, in hun huis iets gemaakt moeten hebben. Dat kost geen geld. Kost alleen tijd en energie. En dat kan eigenlijk iedereen wel missen, denk ik.
Dat hebben we allemaal. Hè? En we hebben ook best in Nederland, als we kijken naar onze welvaart, hebben we dat natuurlijk heel erg goed. En wat een hoop mensen zich niet realiseren in het Westen, ook in Nederland, is dat het proces waarin wij zitten, de crisis die op de horizon steeds duidelijker wordt, een ecologische, sociale, economische crisis die met elkaar samenhangt. Dat de oplossing is dat wij in welvaart flink terug moeten hier in het Westen. In ruil voor veel meer welzijn. Dus we worden er misschien betere mensen van. Als je de juiste mindset hebt, is het een feest. Als je een verkeerde mindset hebt, is het een helle weg die je te wachten staat. Maar ik denk dat er twee redenen zijn waarom wij terug moeten in welvaart hier in het Westen. A, we moeten ruimte maken voor de planeet. Want we leven ver buiten de grenzen van de planeet. Dus we moeten ruimte maken voor de planeet door minder aan die planeet te onttrekken en minder te consumeren. 10-20% terug in welvaart. En we moeten nog een keer 10-20% terug in welvaart hier in het Westen. Om die 6 miljard mensen die nu niet meedoen en die we hebben achtergelaten en die geen cent te makken hebben en geen enkel perspectief hebben in de ontwikkeling van hun potentieel, die moeten we toch een keer meenemen. Want het is onmenselijk, het is arrogant om die mensen achter te laten en te verwijzen naar dat ze lui zijn of in het verkeerde land geboren zijn. Dat is krankzinnig om zo te denken. Dus we moeten nog een keer een stap terug doen in onze welvaart om ruimte te maken en 6 miljard mensen ook toegang te geven tot de economie en ontwikkeling van hun potentieel. Moeten we 10-20-30-40% terug in welvaart hier in het Westen. Het is heel vervelend als je een heel hoge hypotheek
hebt. Net zei je 10-20, we gaan naar de 40 nu. Dus mensen worden steeds zenuwachtig.
10-20 klimaat, 10-20 om ruimte te maken. Het hoeft niet overmorgen, het hoeft ook niet volgend jaar, maar langzaam maar zeker. Maar het is veel makkelijker dan je denkt. En de vraag die ik aan de podcastluisteraars en kijkers zou willen meegeven, als je zegt, ja, dat is onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Als je jezelf elke dag de vraag stelt, wanneer heb ik voor de laatste keer iets gekocht dat al in 6-fout in de kast ligt? Daar begint het. Wanneer heb ik voor het laatst iets gekocht dat ik überhaupt niet nodig heb? Waarom verwar ik als ik iets koop geluk met genot? En waardoor ontdek ik elke keer dat als het genot na 2 weken weg is en daarmee mijn geluk ook weg is, omdat het aan het verkeerde gekoppeld is, je weer opnieuw iets gaat kopen. Dan maak je alleen maar Jeff Bezos rijker mee.
Ja, dopamine geluk.
Absoluut. Ja. Alibaba verkoopt meer dan 40 miljoen producten. Niet één daarvan hebben we nodig. Als Alibaba morgen ophoudt te bestaan, is er niet één product dat we missen. Niet één. He, dus we zijn slaaf geworden van onze welvaart. We zijn slaaf geworden van economische groei. En we zijn slaaf gemaakt door de marketing van grote bedrijven.
Je triggert 600 vragen. Je triggert filosofische discussies. Bestaat echt altruïsme? Maar ik heb hier voor mijn neus op ons iPadje 17 SDG's, Sustainable Development Goals.
Ja.
Even voor de mensen die... Want deze podcast is voor duurzame nerds, junkies, gekkies zoals wij... Maar ook misschien voor mensen die denken... ja, ik hoor ze nu over die SDG's lullen. Maar wacht even, wat? Dus kun je eerst even de luisteraar die...
Zeker.
Meenemen, wie heeft ze gemaakt? Wat is het? Wat is het doel? Ja. Waar komt het vandaan? Ja.
Ooit aan het begin van deze eeuw... heeft de Verenigde Naties de 10 Millennial Goals geformuleerd. Daar is begonnen in 2000. Die hebben doelen gesteld tot 2015... hoe wij een aantal serieuze problemen op deze wereld, gerelateerd aan de planeet en aan de mensheid, hoe we die problemen te lijf zouden kunnen gaan. En die hebben 10 doelstellingen gerealiseerd. Gerelateerd aan armoede, gerelateerd aan honger, gerelateerd aan fatsoenlijk werk, aan gelijkwaardigheid. 10 doelen hebben ze gesteld in 2000. Om ervoor te zorgen dat met name degenen die het niet zo goed hebben op deze wereld het iets beter krijgen. Bestrijden van armoede, honger enzovoort. En we hebben, we zijn toch wel een mooi soort hoor, wij mensheid. We hebben van die doelen die gesteld zijn in 2000, hebben we 50% gehaald. Dus wij kunnen als mens ongelooflijk veel. We kunnen niet alleen maar mannetjes laten landen op de maan. We kunnen niet alleen maar een droontje laten vliegen om Mars heen. Maar wij zijn tot bijzondere dingen in staat als we gedreven worden vanuit het hart en vanuit de bedoeling.
Ja, als we weten waar we naartoe moeten misschien.
Waar we naartoe moeten is de bedoeling. En de bedoeling is van waarde zijn, financieel, sociaal, ecologisch voor elkaar. En ingewikkelder is het niet. Maar zodra er allerlei andere belangen een rol gaan spelen en welvaart belangrijker wordt dan welzijn, ja, dan drijf je heel snel af van de bedoeling en kom je heel snel bij korte termijn doelen. En dat is natuurlijk een onderdeel van het probleem dat we hebben als samenleving.
Ja.
En daar hebben we de planeet dienstbaar gemaakt aan de economie en we hebben de mensheid dienstbaar gemaakt aan de economie. Terwijl dat eigenlijk andersom moet zijn. Want een gezonde economie is onmogelijk zonder gezonde mensen. En gezonde mensen is onmogelijk zonder een gezonde planeet. Dus als je dat nou weet... Wat is dan het belangrijkste van die drie? Een economie, een samenleving of een planeet? Nou, het begint bij de planeet. Als we daar goed voor zorgen, krijgen we misschien een gezonde samenleving. En dan kan een economie dienstbaar zijn aan een gezonde samenleving binnen de grenzen van de planeet.
Maar zie daar dus op grotere schaal dat dopaminegeluk. Nee, de economie, weet je wel, daarop richten in plaats van...
Ja, maar zo zijn we natuurlijk opgevoed, zo zijn we geprogrammeerd. Zo worden we niet geboren, maar we worden onderweg door onze ouders, door school. Want je leert werken in plaats van leven, door de bedrijven. Voordat je het weet ben je een human resource en word je aangestuurd vanuit key performance indicatoren. En zijn we allemaal een slachtoffer. En dan maar hopen dat je zonder al te veel burn-outs bij de kist aankomt zometeen. Dus het begint eigenlijk al, zodra we in de wieg liggen en gaan nadenken en beïnvloed worden door onze omgeving, gaat het eigenlijk al mis. Dat heeft te maken met mindset van mensen. En daar zijn die doelstellingen zo mooi voor. We hadden het net over die 10 Millennial Goals. Ja. Verenigde Naties, behoorlijk onafhankelijk. Niet helemaal onpolitiek, maar behoorlijk onafhankelijk. Hebben 10 doelen gesteld. En wij 8 miljard mensen, hebben de helft ervan gerealiseerd. Dus aankomend naar die 2015, de helft gezet, is nog de helft te doen. En die helft is ook weer ecologisch een beetje toegenomen in de tijd, vanuit het besef dat met de planeet toch slechter gesteld is dan we dachten. En dat ongelijkheid eigenlijk een groter probleem is dan we dachten.
Ja.
Dus vanuit die 10 Millennium Goals zijn er 17 duurzame doelen ontworpen. De 17 Sustainable Development Goals.
Wel lekker, laat het gewoon 17 duurzame doelen noemen.
17 duurzame doelen. Ik ben daar voorzichtig, want mensen denken altijd bij duurzaam aan groen. En duurzaam betekent duurzaam leven. En dat is ook voor elkaar zorgen. Dus het heeft ook een sociale kant. En die 17 doelstellingen hebben ook allemaal, zijn ook allemaal gerelateerd of aan ecologische doelstellingen, of aan sociale doelstellingen, of aan economische doelstellingen. Ja. Dus ik praat ook heel graag over die 17 doelstellingen vanuit deze drie categorieën. En daarboven zit er nog, en nummer 17 zit erboven, dat is Partnerships for Goal. Dus die gaat eigenlijk over alles. En het mooie is, die 17 doelen die zijn gedefinieerd, vormen samen de bedoeling. Vooruitgang creëren voor 8 miljard mensen binnen de grenzen van de planeet. Dat is eigenlijk wat die 17 doelen proberen te doen. 17 doelen zijn geformuleerd, ecologisch, sociaal, economisch. Vertaald, je zei het al bij de inleiding, naar 169 subdoelstellingen, zodat we ze kunnen behappen. En om te meten of je echte progressie maakt, of je een positieve impact hebt, zijn er 230 indicatoren aangekoppeld door de Verenigde Naties. Om te meten of jij financieel, sociaal, ecologisch waarde creëert, waarde verplaatst of waarde vernietigd. Nou, dat is wat in essentie de 17 Sustainable Development Goals zijn. Het is een beetje, vind ik, een agenda voor de politiek. Een agenda voor multinationals. Maar het is geen actielijst. Hij is heel lastig te implementeren in een bedrijf. Zeker als het wat kleiner is. Hij is lastig te implementeren in het onderwijs. Alhoewel, als je wat meer naar thematisch onderwijs wil, kan je in die 17 doelen echt een hoop haakjes vinden. Maar hij laat zich lastig, de 17 doelen laten zich lastig vertalen naar wat gaan we er morgen aan doen.
Precies.
Als bedrijf of als mens. Meer agenda dan actiepunten. Wel belangrijk. En het mooie is, de club van Peter Bakker, de World Sustainable Business Council, als ik me niet vergis, heet dat, die hebben die 17 doelen vertaald naar de 17 Good Life Goals. En dat zijn Good Life Goals, hoe je als bedrijf, dat klinkt misschien een beetje raar, Good Life Goals voor een bedrijf, maar de Good Life Goals zijn eigenlijk op twee manieren vertaald. Ik zou de podcast kijker en luisteraar ook willen uitnodigen om die Good Life Goals te googlen.
Dat ben ik as we speak aan
het
doen.
Oké, en het leuke is, als je op die Good Life Goals komt, zie je niet alleen maar de 17 doelen van de SDGs, maar dan iets anders vertaald. Met iets andere titels. Maar veel belangrijker is, op die website vind je ook de downloadmogelijkheid van twee manuals.
Dat is alleen het Engels te vinden, denk ik.
Het is ook in het Chinees uit mijn hoofd. Ja. Het is in meerdere taal, maar niet in het Nederlands.
Nee, precies.
Als je Engels niet begrijpt, is er vast wel iemand in je buurt die je daarbij kan helpen in de vertaling. En anders
Nick,
moet je,
die kan mij vaak wel helpen.
Maar voor jullie is dat natuurlijk echt vingers in de neus. En het leuke van die 17 Good Life Goals, we zullen zo wel wat inhoudelijk wat voorbeelden geven, is dat ze op twee manieren zijn vertaald. Hoe kan ik de 17 Good Life Goals implementeren in mijn bedrijf? Moet je niet meteen alle 17 doen, maar beginnen met 1, 2 of 3. En dan bij voorkeur een ecologische, een sociale en een economische.
Waar je de meeste impact ook maakt.
Wat het dichtst bij je producten en bij je diensten ligt. Wat het dichtst bij je hart ligt. Waar je netwerk het meest geëquipeerd voor is. Waar de value chain waar je deel van uitmaakt het best op aansluit. En dan is het voor de hand liggend om daarvoor te kiezen. Maar ik zou vooral er ook één kiezen of meerdere voor kiezen die je heel erg leuk vindt. En dat als je wakker wordt, denk je, oh, ik ga vandaag weer iets aan die Good Life Goal doen, waardoor ik de Earth Overshoot Day opschuif. Want hoe leuk is het, hè? Als je die SDGs en die Good Life Goals, ik zal er zo nog iets over zeggen, maar als je de SDGs door ze toe te passen, door de Good Life Goals te implementeren in je bedrijf of in je leven, dat je dan kunt gaan meten of jij als bedrijf, of jij als gezin, of jij als straat, of jij als lagere schoolklas de datum naar achter schuift, 3 nanoseconden, 2 seconden, of zoals Schneider Electronics, 2 dagen. Moet je toch eens voorstellen dat jij als bedrijf, als je je hele value chain in 10 jaar tijd meeneemt in een verduurzaming. Je vraagt het aan je partners, je vraagt het aan je leveranciers, je vraagt het aan je klanten. Je eigen producten hervorm je en transformeer je. En ook het innemen van die producten weer als het over recycling hebben, over een circulaire economie. Als jij als bedrijf, Schneider Electronics is daar één voorbeeld van, maar er zijn er meer.
Die hebben dat helemaal doorgerekend.
Die hebben het helemaal doorgerekend. Je hebt de Earth Overshoot Day als één bedrijf 2 dagen naar achter geschoven. Moet je toch eens voorstellen, als je daar als jonge kerel werkt en je zegt tegen de mensen, waar werk jij? Ik zeg, ik werk bij Stein Electronics en we hebben de datum 2 dagen achter geschoven en daar verdienen we nog geld aan ook. Nou, dan wordt het boeiend.
Ik voel een doel aankomen voor ons als duurzame adviseurs. Dat als we al onze reductieplannen doorrekenen, dat we het een uur kunnen opschuiven of zo. Laten we daar eens mee beginnen.
Nou, dat is echt wel zin. En weet je wat het leuk is? Ik heb het gezien bij bedrijven. Hè? Naast Stein Electronics is daar echt een geweldig voorbeeld interface. He, waar net een documentaire van is gemaakt over een maniacale CEO. Die heeft gezegd, ik ga het anders doen. Ik ga ervoor zorgen dat ik positief word. Dus die haalt nu CO2 uit de lucht, verwerkt dat in zijn producten. Waar hij nog geld aan verdient ook. Dus hij lost een probleem op en verdient geld aan.
Zo moet het ook.
En dat, zo kan dat. Zo kan het echt niet voor iedereen. Maar voor dit bedrijf was het mogelijk. Hoe leuk is het? Hoe leuk is het? Volgens mij kan het niet veel leuker worden. Dat je geld kunt verdienen. Veel geld kunt verdienen aan het creëren van een betere wereld.
Ja,
en dat is het. Dat is het in essentie. En het enige wat het vraagt, is dat je onderscheid maakt tussen het doel en de bedoeling in het leven, geluk en genot. Hè? En tussen het doel en de bedoeling. En dat we meer gaan acteren vanuit de bedoeling. En daar helpen die Good Life Calls bij. Want als jij op die website kijkt, jullie mensen thuis, hè, luisteraars, kijkers, Google even op die Good Life Calls, zie je dat je daar twee manuals kunt downloaden. Eén heet de Good Life Calls Business Manual. En het leuke van die Good Life Business Goals Manager, selecteer er 1, 2, 3 of 4, is dat het helpt om meer betrokkenheid rondom de doelen te creëren onder je twee belangrijkste stakeholders, je medewerkers en je klanten. Dus als je die manual gaat gebruiken en je gaat nummer 13, we moeten de bijdrage leveren aan de klimaatverandering, aan het kantelen van de temperatuurstijging op de planeet. En je implementeert dat, dan leidt dat tot meer betrokkenheid onder je medewerkers en onder je klanten. En meer betrokkenheid betekent samen meer vanuit de bedoeling een bijdrage leveren. Je wordt succesvoller. Sociaal word je succesvoller. Ecologisch word je succesvoller. En financieel word je ook succesvoller. En niet omdat je, eigenlijk moet ik zeggen, impactvoller dan succesvoller. Want het gaat uiteindelijk om impact en niet om succes. Ja. Dus dat is één waar ik alle mensen thuis, op het werk, dat is, kijk naar die Good Life Goals Business Manual, hoe je ze kunt implementeren, zodat je meer betrokkenheid voor de 17 doelen realiseert onder je medewerkers en je klanten. Maar er is nog een tweede manual. Dat is de rode button op de website. De Good Life Goals implementeren in je leven. Of op school. Leuk voorbeeld. Met een paar lagere scholen, een stichting met 17 lagere scholen, zijn we vanuit de Good Life Goals, de wereld heeft problemen, Good Life Goals, wat kunnen wij als school doen? En we moeten zorgen dat de kinderen de juiste mindset meekrijgen. En daar wordt per klas, in het verlengde van de Good Life Goals die ze hebben geïmplementeerd op school, wordt er per klas elke maand gemeten, nanoseconden, of ze bij hebben gedragen op school, maar ook thuis. Dus de kinderen komen ook tussen wat ze thuis de ouders toe hebben bewogen om te doen. En dan hebben ze in de klas een balk staan en er staat op dat die klas ervoor gezorgd heeft dat de Earth Overshoot Day 4 nanoseconden is opgeschoven en een andere klas zit op 6 nanoseconden en hebben ze op schoolplein iets met elkaar te bespreken. Wow. En het gaat allemaal over het creëren van een betere wereld.
Wauw, dus echt die Earth Overshoot Day, dat is echt de core metric, zeg maar, die eigenlijk gebruikt wordt om het zo tastbaar te maken.
Dat vinden mensen fijn. Ja, ik draag bij aan de 17 Sustainable Development Goal en indicator 241. Ja, die heb ik. Niemand weet waar je het over hebt.
Ja.
Maar als je zegt, ja, we hebben vandaag toch weer 3 nanoseconden of 5 minuten die datum opgeschoven. Dan dat doet er toe.
Laten we concreet worden. Nick, wij hebben hier voor ons neus een iPadje. Ik wil ook iedereen uitnodigen om naar sdgnederland.nl te gaan. Daar vind je gewoon die 17 duurzame doelen.
Ja.
En inderdaad, als je gaat naar goodlifegoals.org, dan zie je met een leuk schemaatje hoe ze vertaald zijn naar wat praktischer. En voor mensen die denken, nummertje 13, dat is een hele bekende. Dat die gaat echt over klimaatverandering. Wil jij er eentje uitkiezen, Nick? Dan ga ik eens kijken hoe dat vertaald wordt.
Gendergelijkheid, nummer 5.
Ja, dus ben ik heel benieuwd wat ze dan op goodlifegoals.org zeggen over wat jij persoonlijk kan doen aan gendergelijkheid. Treat everyone equally. Nou, dan heb je meteen, bam, praktisch, behandel iedereen gelijk.
Nou, dit is nog niet echt een actie en ook een beetje een open deur. Maar waar deze toe uitnodigt, is het volgende. En dat vind je ook wel verder terug in het manual. Hè? Laten we eerst doelstelling 1 ten aanzien van deze 5. Actie 1 is open mind. Hoe kan ik mij er nog meer bewust van worden dat dit een probleem is? He, dus wat ga ik lezen? Wat ga ik nog meer lezen? Waar ga ik nog meer informatie ophalen? Met wie ga ik nog meer in gesprek? Zodat ik er nog meer bewust word dat dit een serieus probleem is. Want we denken dat we het weten, maar heb jij enig idee hoe groot het ongelijkheidsprobleem is in Nederland? Hebben we er een idee over? Kan je het kwantificeren? Weet je dat iemand met een LBO-opleiding, of tegenwoordig dat een VMBO-opleiding, 7 jaar eerder doodgaat dan iemand met een academische opleiding? Mm. Dat is een vorm van ongelijkheid.
En is dat ook terug te vinden op die website? Dit soort feitjes?
Dat zit in mijn hoofd. Ik wil het relateren aan dat we vaak denken te weten wat het probleem is. De eerste wat je moet doen, ten aanzien van al die zeven doelstellingen, wat is mijn bias? Wat zijn mijn belemmerende overtuigingen ten aanzien van deze doelstelling? Hoe informeer ik mij? Hoe objectief ben ik daarin? Of hoe bevestigend ben ik daarin mijn vooroordelen? En dan ontdek je dat je eigenlijk maar heel weinig weet van alle 17 doelen. En het begint met weten. En het begint met het uitbreiden van de noodzaak, het urgentiebesef. En dan heb je in ieder geval jezelf in een actieve houding ten aanzien van dit doelstelling vanuit de feiten. Dat helpt echt. En het tweede wat je doet, tweede actie die je hebt, en die kan je, dit stramien kan je bij al die Good Life Goals hanteren, ook binnen een bedrijf. Hoe kan ik er eigenlijk vanuit het hart meer betrokken bij raken? Hoeveel mensen ken ik die hiermee worstelen? Ik vraag wel eens aan mensen, dat is fijn, die ongelijk, ja, meer vrouwen in bedrijven, en meer Turken en Marokkanen. En dat is allemaal waar, maar hoeveel Turkse vrienden heb je eigenlijk? Nul. Wonen ze niet bij in de straat? Zijn het geen ouders op school? Voetballen ze niet? Dat is best gek. Dus ga eens op zoek. Ga eens praten met mensen. En niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart. Zodat je ook vanuit het hart betrokken raakt bij gelijkheid. Je kent de feiten. Je hart raakt ermee verbonden. En dan is de tijd er eindelijk voor om te zeggen, en dit is wat ik er nu aan ga doen. Open hart, open mind, creëert een open wil. En dan kan je acties definiëren. Het maakt niet uit of je nou die acties kiest die daar staan, of dat je met je gezin of met je collega's zelf acties bedenkt, als je maar gerelateerd is aan dit onderwerp. En voordat je het weet ben je op je werk hier bij Duurzame Adviseurs. Ben je naast al die goede podcasts en al die uitzendingen en al het advies dat jullie doen, zijn jullie ook bezig. En wat kunnen wij nou nog meer doen voor de planeet en voor de samenleving, waardoor je profiel en je reputatie alleen maar zal toenemen en uiteindelijk daarmee ook je marktaandeel in je omzet.
En het leuke vind ik zelf dat we hiermee eigenlijk nu al de generatie die nu van school afkomt, die zorgt nu al dat bedrijven uiteindelijk weer bij ons komen, bij de duurzame adviseurs, voor advies. Omdat bij sollicitatiegesprekken, die bedrijven nu sollicitatiegesprekken voeren met die mensen die net van school afkomen en die gewoon vragen van, ja, wat doen jullie dan op het gebied van duurzaamheid en waar zijn jullie mee bezig, waar zet je je voor in? En daar hebben ze simpelweg gewoon nog geen antwoord voor. Ja. Dus echt, vanuit de onderkant komt dat nu al, en het wordt hier natuurlijk alleen nog maar meer mee gestimuleerd. Ja. Dus wel echt een hele goede ontwikkeling. Dus dat bedrijven ook vanuit dat gedachtegoed daarmee aan de slag gaan.
Ja, en om het te vertalen, ik had het net over het onderwijs en dat er klassen zijn. Omdat ik één keer naar een verhaaltje heb gehouden die daarmee aan het werk gaan. Maar dan word ik gebeld door zo'n leerkracht. En die zei, ja, er is vandaag iets bijzonders gebeurd. Er zit een kind van 8 jaar, was er 8 of 9 jaar. En die heeft tegen zijn ouders gezegd, ik wens niet meer met de auto naar school gebracht te worden. We gaan of lopen of we gaan fietsen. Of ik ga alleen. Maar ik laat me niet meer in de Range Rover afzetten bij school. En dan krijg je eigenlijk dat kinderen een voorbeeld worden voor hun ouders. En dan kan je afvragen, wie zijn nou de leiders daar aan tafel?
Precies. Ja.
En zo makkelijk is het echt. En wat daar de zaak heeft geactiveerd vanuit de Good Life Goals, is een bijdrage leveren om de datum naar achter te schuiven.
Ja. Dus we raden iedereen aan om naar goodlifegoals.org te gaan.
Download die manuals.
Ja, die kan ik hier nog even niet vinden, maar dat zal wel aan onze iPad liggen. Die staan er ongetwijfeld op. Heb jij nog een vraag, Nick, over een van de 17 duurzame doelen? Want anders dan...
Ik wil heel graag naar onze volgende rubriek. Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Als jij het daarmee eens bent, of heb jij nog een
vraag? Ik zit nog te broeden op een
misschien
los eitje.
Misschien komt u daarna.
Ja? Ja, we gaan naar de rubriek. Dan gaan we gewoon doen.
Dit vind jij heel lastig, want nee, we gaan nu het gewoon door. Misschien...
Maar dan mag jij hem ook aftrappen.
Ja? Ja, Ruud, we hebben een aantal vragen voor je, tegenstellingen, die we je graag even voor willen leggen. En de eerste, die is, morgen mag jij spreken in Dubai. En dan mag jij de hele wereld vanuit Dubai inspireren over wat je allemaal weet en met jouw talks die je doet. Alleen, daar moet je morgen al spreken. En er staat een privéjet voor je klaar om daar naartoe te gaan. Zou je dat doen?
Ja, nou, dat is natuurlijk een dilemma die al regelmatig is voorgekomen. Want ik spreek over de hele wereld, op alle continenten. Maar ik kan hier niet meteen ja of nee op zeggen. Want ik weet niet waarover ik mag spreken. Of krijg ik een blanco kaart en ik mag de onderwerpen adresseren die ik zelf wil. Dat zou helpen. Want ik ben niet aan het werk, ik probeer impact te creëren.
Dat mag.
En het tweede wat ik vraag is, wie zijn daar mijn toehoorders? Wat is het publiek? En als daar mensen zitten die net naar Jos Burgers hebben geluisterd, hoe ze meer klanten kunnen werven en meer omzet kunnen maken, dan vlieg ik daar niet naartoe. Ik hooguit om Jos een hand te geven, want ik vind het een zeer gewaardeerd spreker. Maar als daar zitten leerkrachten die een transitie moeten bewerkstelligen van leren werken naar leren leven. Als daar mensen uit de zorgsector zitten die moeten een transitie moeten bewerkstelligen van diagnose, behandeling naar preventie. Als daar institutionele beleggers zitten, waar ik 1% van het belegd kapitaal van de ene zijde naar de andere kant kan schuiven, dan vlieg ik met elk vliegtuig, hoe vervuilend het ook is, vlieg ik naar Dubai toe, omdat de impact die ik daar denk te creëren uiteindelijk per saldo netto positief is. Precies. En dat is een afweging die ik steeds maak. Dus als je aan mij vraagt, ga jij gorillas kijken in Rwanda? En vlieg je daarvoor met je gezin naartoe? Dat is ondenkbaar.
Ja.
Is ondenkbaar.
Ik vind het wel eens de kritiek op El Gore onterecht geweest. Van, ja, hij vliegt de wereld over om zijn boodschap te verkondigen. Dan denk ik, ja, maar als hij met die paar litertjes kerosine, heel veel natuurlijk, heel vervuilend, maar miljarden mensen kan inspireren, dan is die business case positief.
Ja, dus het is heel goedkoop om dat te veroordelen. En dat wordt vaak gedaan door mensen die achterover zitten. Ja. En eigenlijk nog stiekem in een oude Mercedes 1974 rijden.
Gaan we naar de volgende. Want dit zijn soort van 5 korte vraagjes. We moeten nog een naam bedenken voor deze rubriek. Dus als iemand een leuke naam heeft, mail het naar welkom@deduurzamepodcast.nl. Nu heet het De Duurzame 5 op onze...
Oké, dat heb jij,
op ons kaartje. 2. Je bent 1 dag Rutte. Je hebt het voor het zeggen. Qua politiek. En je kan in die ene dag kan je echt gaan tweaken aan wetgeving, aan dingetjes. Wat zou je veranderen?
Belastingstelsel.
Namelijk?
Ik zou direct alles dat onbelast... Nee, ik zou 2 dingen veranderen in het belastingstelsel. Heel makkelijk. Het vermogen moet veel meer belast worden. En wat meer ontlast moet worden is wat goed is voor de wereld. En wat goed is voor onze gezondheid. En ik zou veel meer belasten, significant belasten. Wat slecht is voor de planeet en wat slecht is voor de mensen. Dat zou ik acuut veranderen. Is niet moeilijk.
Ik ben het alweer met je eens.
Het kan zo simpel zijn.
En wat ik eraan toe wil voegen, want we hebben het heel veel over duurzaamheid en over elektrisch rijden, zonnepanelen op het dak, windmolens. Heel belangrijk. Maar ik geloof niet in ecomodernisme. Want de ecologische problemen die we hebben en de sociale problemen die we hebben, komt door het economische systeem, hoe we dat hebben ingericht. Dus als wij de echt in de essentie tot aan de wortel de ecologische en de sociale problemen willen oplossen, moeten we het economische systeem 180 graden kantelen. Dat is niet de great reset van Klaus Schwab en het multi-economic forum. Het is net iets groter dan dat. Ja. Dus ik praat niet over de great reset, maar a greater reset. En dat is een kanteling van het economische systeem. En dan kunnen we pas de sociale en de ecologische problemen echt oplossen.
Ja.
Oké, 3? Mag ik?
Ja, ga maar. Ik wou dat het kon, want we hebben een lobby van alles, van food en alles. Maar dan gaan we weer helemaal dat soort discussies in. Kom met nummertje 3.
Ja, Ruud, wat is jouw climate crime of klimaatspagaat? Heb je die?
Ja, ik zit erna te denken. Ik rij elektrisch, ik heb maximaal zonnepanelen op het dak liggen. We hebben zenuwdaakjes op de garage. Ik kan ik nog dingen verbeteren? Ja, maar een climate crime. En nu, vandaag, gisteren, eergisteren, 10 jaar geleden misschien wel. I don't know. En dat meen ik echt. Ik denk dat ik doe niet alles goed, maar ik denk niet dat ik me schuldig maak aan een climate crime.
Dus je hebt geen guilty pleasure, iets dat je zegt, op zondag vind ik het gewoon lekker om de verwarmingen voor 24 graden te zetten. Dat is eigenlijk heel slecht, maar vind ik zo lekker.
Nee, dat is ondenkbaar. Maar als je de functie vervult, ik noem het bewust geen werk, die ik vervul, kan het ook niet. Want er is altijd wel iemand die een fotootje maakt dat je een biefstuk eet in een restaurant.
Ja.
Of dat je in een vliegtuig stapt op vakantie naar Canarische eilanden. Want daar worden bijna geen lezingen gehouden. Ja,
ik zag je net ook vakkundig die Big Mac verpakking wegwerken toen je hier...
ik ben bang dat er toch iemand anders is. Ik probeer echt daar zo goed mogelijk naar te leven. En dat heeft niet alleen maar te maken met mijn eigen ambitie en mijn eigen levensstijl. Maar ik kan het me ook als spreker en als schrijver niet permitteren. Nee.
Ja, je hebt eigenlijk ook al antwoord gegeven op vraag 4. Wat doe je privé aan duurzaamheid?
Ja, nou ja, best veel. Ik had toevallig met een goede vriend een week geleden een gesprek over. Want ik kwam bij hem thuis. Het was echt behoorlijk 21 graden. Ik geloof dat Nederland gemiddeld op 20 graden stookt. Wij hebben thuis de thermostaat op 18 staan. En we doen gewoon een dikkere trui aan. En dan merk je er niks van.
Ja.
En dat bespaart heel veel. En dat is ook duurzaam. Ja. En dat is niet moeilijk. En waarom moet je, het is nu eind januari, waarom moet je thuis in een t-shirtje met korte mouwen in de keuken zitten? Dat is echt gek.
Ja.
Dat is echt gek. Onnodig ook.
Nou, mooie link misschien, ja, om het volk toe te spreken.
Ja, want Ruud, laatste vraag is eigenlijk meer of jij deze camera zou willen pakken. En de mensen thuis nog één duurzame boodschap mee zou.
Ah, daar ben ik niet zo van, dat weten jullie ook.
Toch achter deze lens zit heel Nederland. Als je nog één trap positieve zin na mag geven. Of één stukje mag inspireren.
Ja, goed, het thema vandaag was waren toch die beetje die good life goals. Dus ik zou je willen vragen, in alle nederigheid en in alle oprechtheid, om even te googlen op de good life goals. Samen met je gezin. Vergeet het werk even. Doe het gewoon eerst thuis met je gezin. Begin daar gewoon. Dus lekker makkelijk. Kan je zelf de regie voeren. Kan je ook niet schuilen. Kan je ook niet de CEO of de aandeelhouders de schuld geven. Dus thuis. Kijk even naar die 17 good life goals. Haal er eentje uit. Niet meer. Eentje. Eentje die tot de verbeelding spreekt. Tot het hoofd. Tot het hart. Waar je gezin ook kan zeggen. Ja, daar moeten we echt iets aan doen. En formuleer dan A. Waar haal ik de echte informatie weer aan? Wat zijn de feiten? Ontketen met je gezin. Met je vrienden. Met de Rotary's. Het verlangen. En bedenk elke maand één actie die je de maand erop uitvoert. En dan zul je merken dat je na 6 maanden met 1 doelstelling al gauw aan een 2e doelstelling komt. En dat je echt aan het acteren bent. En als dat niet lukt, kies je een ander doel. Heb je het verkeerde doel gekozen. Als het na 6 maanden weer niet lukt, kies je weer een ander doel. En als het met 3 doelen niet lukt, zoek een grot, sluit hem af en kom er voorlopig niet meer uit.
Mooi. Ja, dan gaan we langzaam afronden. Wat ik ook nog heel leuk vind om daaraan toe te voegen. Je hebt het over van minder welvaart naar meer welzijn. Absoluut. Ik wil ook iedereen uitnodigen om daarover na te denken. Ja. Wat zou dat voor jou kunnen betekenen? Ja. Want je wil niet nog meer, met alle respect, dingen van Alibaba en de Action en zo. Het is veel leuker.
Is zo goedkoop.
Precies. Nou, sponsor notes. We hebben al vaak genoeg het per ongeluk tussendoor de duurzame adviseurs genoemd in dit interview. En, het moet niet gaan lijken alsof dat... Dat is helemaal niet erg, maar we doen dit echt vanuit ons hart, vanuit onze passie. We investeren tijd, geld en energie om jou te inspireren, tot actie aan te zetten en hopelijk positief te raken. Dat is het hoofddoel van deze podcast. Wie zit er dan volgende week in de uitzending? Dat ontdek je zo meteen, want Ruud mag een vraag aan hem gaan stellen. Maar niet voordat jij een vraag mag beantwoorden van onze vorige gast. Vorige week zat Suze Geem op die stoel. We hebben haar wat inside information gegeven, omdat we wat moesten schuiven met de planning. Dus zij wist waarom jij eigenlijk ook wat eerder wilde komen. En daar ging zij op aan. Dus haar vraag aan jou is, cv-monteur... Ik mag toch hopen dat hij langskomt om dat ding eruit te slopen? Nou, jij hebt toch geen cv-ketel?
Nou, die heb ik wel, want ik woon in een oud monument in Den Haag uit 1860. En dat is ongeschikt om met warmtepompen dat hele huis te verwarmen. Dat lukt gewoon niet. Maar het goede nieuws is dat er in dit huis, wat we net hebben, een boiler stond van 180 liter. Die dag en nacht staat te branden om het water op 60 graden te houden. Slecht voor mijn portemonnee, maar het is ook slecht voor het milieu. Dus wat komt de cv-monteur doen? De ketel weghalen, de boiler weghalen en een hoog rendement duo-keteltje plaatsen. Dat maar in staat is, het is een groot huis, om de helft van ons huis te vormen als je maximaal brandt.
Hij heeft nog een goed antwoord ook.
Ja, en mijn Suze die kan zelfs die cv-ketel laten verdwijnen. Dus misschien dat jullie...
Nou, dan zou ik graag met haar willen spreken.
Ja, denk ik.
Wil jij dan onthullen wie de gast volgende week is en aan wie Ruud nu een vraag mag improviseren?
Ja, we hebben niemand minder dan waterstof-expert Ad van Wijk.
Goh.
Ken je die toevallig?
Van naam, ik heb hem nooit ontmoet. Maar van naam, ik ken zijn werk ook. Boeiend dat hij hier aan tafel komt. Waterstof is een leuk onderwerp.
Ja.
De vraag die ik zou willen stellen, of er zit ook wel misschien een beetje sturing in, maar of hij gelooft dat waterstof ook een belangrijke rol gaat spelen in het van A naar B gaan door personenautootjes.
Heel mooi. Ik denk dat we die vraag ook gaan stellen. Maar die gaan we nu sowieso stellen aan hem.
Ja.
Dank je wel daarvoor.
Dat kan niet anders. Ja. Jij onwijs bedankt, Ruud.
Ja, met heel veel plezier gedaan.
Fantastisch. Eer om jou al in episode 2 te hebben van deze podcast. Nick, jij ook bedankt.
Jij ook bedankt.
En dan kijk ik nog even heel cheesy de kijker aan. Dus als je dit hoort, check het ook op YouTube. Subscribe daar. Zorg ook voor dat je abonneert in je favoriete podcast app. En je mag altijd een mailtje sturen naar welkom@deduurzamepodcast.nl met vragen, suggesties, goede tips, feedback.
Ja,
alles
zeker.
Is... welkom. En als je een review wil schrijven in de iTunes Store of op welke app je dit ook kijkt of luistert, daar zouden wij helemaal gelukkig mee zijn. Want dan gaat het meer mensen bereiken en dan wordt die bubbel, die positieve bubbel, een stukje groter. Dankjewel. Tot volgende week.
Dankjewel weer.
Wij zijn Senso, de duurzame adviseurs van Zakelijk Nederland. Vanuit bevlogenheid kijken we altijd naar de beste manier om verduurzaming te realiseren. We adviseren, maar kunnen onze adviezen ook uitvoeren. Van duurzaam advies tot laadpaal, Wij zijn jouw partner voor verduurzaming. Wil je aan de slag? Kijk dan op senso.nl.